Wij verwachten onze hulp alleen van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen gaan zingen, gemeente, Psalm 105, de versen 5 en 6. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En het zesde, al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkoren, aan Jacob, tot een wet gesteld. 5 en 6 van Psalm 105. Van ons heilig, algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen daarna Psalm 93, vers 4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Psalm 93, vers 4. En een ieder van ons, spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing, gemeente, in het Evangelie naar Lucas, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Lucas 1, de versen 1 tot en met 17. En wij vinden daar Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Na de maal velen ter hand genomen hebben om in orde te stellen een verhaal van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, gelijk ons overgeleverd hebben die van den beginne zelf aanschouwers en dienaars van het woord geweest zijn, zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende alles van voren aan naastig onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theophilus, opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen waarvan gij onderwezen zijt. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester, met name Zacharias, van de dochterorde van Abia. En zijn vrouw was uit de dochters van Aaron, en haar naam Elisabeth. En zij waren beide rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. En zij hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beide verre op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat als hij het priesterambt bediende voor God, in de beurt van zijn dagorde, naar de gewoonte van de priesterlijke bediening, hem te loten was gevallen dat hij zou ingaan in de tempel des Heren om te reukofferen. En al de menigte van het volk was buiten biddende ter ure van het reukoffer. En van hem werd gezien een engel des Heren staande ter rechterzijde van het altaar van het reukoffer. En Zacharias hem ziende werd ontroerd en vrees is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem, vrees niet Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken, en hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren, tot de Heere hun God. En hij zal voor hem heen gaan, in de geest en de kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden, een toegerust volk. Laten wij nu het aangezicht van de Heere zoeken, gemeente, in gemeenschappelijk gebed. U doet het zelf, Heere. U bereidt uzelf een toegerust volk, ook voor de komende rustdag. Als uw dood, Heer Jezus, hier verkondigd wordt en uw kinderen worden genodigd en mogen aanzitten om daar een maaltijd te ontvangen die je nergens vinden kan. Uzelf, gezegende Heer Jezus, u laat uzelf eten met de mond van het geloof. En geef ons allen honger daarnaar, naar het brood des levens. Dorst naar het bloed van het Nieuwe Testament, opdat we daarin mogen proeven en smaken dat u goed bent voor de grootste van de zondaren. Want iedereen die daar op de rechte wijze komt en zit, kan het alleen maar uitroepen. Wie ben ik? Wie ben ik? Waarom ik? Er is toch niets in mij, waarom u mij zou kunnen liefhebben. Er is alles in mij, waarom u mij zou moeten wegdoen. En toch doet u het niet. Heere, uw naam is wonderlijk en uw kinderen leven van het wonder. We danken uw grote naam, Heere, dat u ons hier midden in de week samenbrengt om ons toe te rusten. Uw kinderen, als het goed is, willen elke dag wel naar uw huis. Dat was toch het verlangen van uw knecht en kind David. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen van mijn leven mag wonen in het huis des Heeren, om de liefelijkheden des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Heere, geef ons vanavond voorsmaak van wat het straks zal zijn als we bij u mogen wonen, als we nooit meer weg hoeven. Wat zal dat zijn, Heere, om verlost te zijn, om eeuwig vervuld te zijn met God drie enig. En daarin volmaakt één. Uw kerk, uw bruid, is toch één lichaam, één hoofd. Wij allen, uw leden, Heer Jezus. één geest die ons allen leidt, één liefde die ons allen bindt, één haat tegen alles wat u niet bedoelt, één hoop die ons boven alles uitteelt, om te zien op de plaats waar u bent. U hebt het beloofd, Heer Jezus, en u zult het doen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En daaraan kunnen we toch weten. We zijn toch het liefste daar, waar u bent. Waar u spreekt. Al het andere is toch niets, vergeleken bij u. Deze wereld gaat voorbij en onder. We zijn hier maar een ogenblik. En we kunnen zo worden opgeroepen. Eén hartslag tussen ons en de eeuwigheid en de rechterstoel. Wat zijn we dan een dwaze, heren, als we het hier zouden zoeken. Want we zullen het nooit vinden. Maar we zullen het wel vinden bij u. Zoek de heren, terwijl hij te vinden is. En u kent u in ieder van ons. U kent elk hart tot op de bodem. En als ons hart niet recht voor u zou zijn, wil ons er dan van overtuigen vanavond. En ons laten zien wie we zijn. Als we dat nog nooit echt gezien hebben. Zodat wij verbroken van hart en verslagen van geest aan uw voeten mogen komen. Om door u zelf zalig gesproken te worden. Gezegende Heer Jezus. Want dat doet u zelf. Zalig zijn ze die treuren. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn ze die honger en dorsten naar de gerechtigheid. Zij zullen verzadigd worden. Ach, vervul dan genadig uw belofte, ook deze avond in ons midden. Wil de schriften voor ons openen, heren, zodat we ze mogen uitleggen en verkondigen naar uw zin, naar uw mening. Geleid door uw geest, gedreven door uw liefde. En wij zo een middel in uw hand mogen zijn, om de gemeente hier en thuis verbonden tot zegen te zijn, tot eeuwige zegen. Tot levendmaking, waar het leven nog niet is, maar ook tot bevestiging en bemoediging en versterking. Want ook in het leven van uw kinderen kan het soms zo donker zijn. De duivel laat ons nooit met rust, ons eigen boze hart ook niet. Ons verdorven vlees is er altijd. Hoe zullen wij toch overwinnen? Alleen in u, o dierbare Christus. Mag dat vanavond ervaren worden. In hem zijn wij meer dan overwinnaar. Door hem die ons heeft lief gehad. Omdat u alle machten der hel verbroken hebt. Omdat u het eenmaal hebt uitgeroepen. Het is volbracht. Satans kop vermorzeld. Omdat u alle macht hebt in de hemel en op de aarde gezegende Christus. En spoedig komen zal. Mogen wij dan bereid zijn, heren, niet alleen. Maar ook verlangend. Want de geest en de bruid zeggen, kom. Help ons in het luisteren, heren. Geef dat niets en niemand ons kan afleiden. Dat we het niet alleen mogen begrijpen, maar ook zullen geloven. En mogen ervaren door de kracht van uw geest. Zodat we anders dit gebouw verlaten, als we erin gekomen zijn. En we door uw genade zouden mogen zeggen, ik heb zijn stem gehoord. Ik heb zijn heerlijkheid gezien. Ik heb zijn liefde geproefd. Dat mogen wij van u verwachten. Niet omdat we dat verdienen, maar omdat u het zelf verdiend hebt en uit uw volheid uitdeelt aan mensen die het nooit meer kunnen verdienen, alleen maar kunnen verknoeien. En daarom van genade mogen leven, bedelaars aan uw troon, voortdurend, totdat we sterven. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en zijn ogen opsloeg bij u. Heere, wil dan zorgen voor uw eer. Zegen allen die het moeilijk hebben, die een kruis hebben te dragen, die dierbaren hebben verloren. We bidden voor onze geliefde predikant, onze broeder, dominee Tramper. Heere, wil hem bezoeken met uw heil. Hem de krachten weer vernieuwen, zodat hij zijn arbeid weer met lust en liefde mag voortzetten in het midden van ons. en mag er een biddende gemeente zijn, zoals we het lezen bij Petrus, toen hij in de gevangenis zat. En van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Een krachtig gebed. Heere, u wilt eenvoudige mensen, zelfs kinderen, inschakelen om grote dingen te doen en uw volk verlossing te geven. Ontferm u dan nog, Heere, uit enkel genade, om hem die is en die was en die komen zal. Amen. Gemeente, met de hulp van de Heere willen we u het woord van God bedienen deze avond, naar aanleiding van wat wij samen hebben gelezen uit Lucas 1. En daarbij wil ik nog enkele versen met u lezen, de versen 6, 7, 13 en 14. Lucas 1, de versen 6, 7, 13 en 14. En zij, Zacharias en Elisabeth, en zij waren beide rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. En zij hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beide verre op hun dagen gekomen waren. En het 13e. Maar de engel zeide tot hem: vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Wij zetten boven de preek Zacharias en Elisabeth. Maar u begrijpt wel, hè, gemeente, het gaat niet over hen, hè. Het gaat nooit over een mens. Het gaat nooit om een mens. Maar het gaat om dat grote wonder wat God ook vanavond in mensen wil doen. Dat allergrootste wonder van zijn liefde, van zijn genade, in u, in jouw hart. Want Zacharias en Elisabeth zijn al lang in de hemel. Maar wij zijn nog hier, op weg. Waarheen? Weet u het? Zacharias en Elisabeth. Wij zien in de eerste plaats hun kroon. Maar ik ga nog niet vertellen wat ik daarmee bedoel. Maar ze hebben een kroon van God gekregen. Dat is het eerste. U begrijpt het al wel, hè? Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Maar er is nog meer. In de tweede plaats hun kruis. Want reken daarop. Als u de zaligmaker volgt op het smalle pad naar het eeuwige leven, dat u onherroepelijk een kruis zult moeten dragen. Indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en die nemen zijn kruis op zich. Dat kan niet anders. Kroon, kruis. Ze hadden geen kind. Onvruchtbaar. In de derde plaats hun zoon. Dat kind wat nooit geboren kon worden. Kind van het wonder. Velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. En ik hoop wij vanavond ook, gemeente. Want dat gaat altijd door. Zolang de wereld bestaat. Zolang bestaat ook de kerk. En zullen zich mensen verblijden over de geboorte van Johannes de Doper. Ja, u zegt over hem. Ja, natuurlijk. Want die man had maar één passie. En ik hoop dat u en ik op hem lijken. Had maar één groot verlangen. Zie het Lam van God. Dat de zonde der wereld wegneemt. Hij was immers later de vriend van de bruidegom. En hij verheugde zich in de groei, in de heerlijkheid van Christus. En getuigde, hij moet wassen, hij moet groeien. Ik moet minder worden. Nou, daar kan je toch blij mee zijn als je zo'n kind hebt, niet? Daar mag je toch wel om bidden, hè? Heren, mag ik ook zo'n kind krijgen? Mag ik ook een jongen krijgen? Die zo goed van u gaat spreken? En andere mensen voortdurend heen wijst naar het Lam van God? Zacharias en Elisabeth, hun kroon, hun kruis en hun zoon. We gaan er eerst nog van zingen, gemeente, en wel uit Psalm 92. De versen 3, 7 en 8. Psalm 92, de versen 3, 7 en 8. Hoe groot zijn, Heere, uw werken, hoe ver gaat uw beleid? Gij stelt met mogendheid elk deel zijn juiste perken. En het zevende, het rechtvaardig volk, zal bloeien gelijk op Libanon. En het achtste, in hunne grijze dagen blijft hunne vreugd gewis. 3, 7 en 8 van Psalm 92. Ik heb nog enkele mededelingen. De eerstvolgende woensdagavonddienst is, als de Heer het geeft, in het nieuwe jaar op woensdag 10 januari. Dominee G. van Wijk uit Hedel hoopt dan in ons midden voor te gaan. De eerste collecte is voor de diaconie ten behoeve van evangelisatie in Roemeense gevangenissen via de stichting Hulp Oost-Europa. En de tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. We zingen Psalm 92, 3, 7 en 8.
Thank you.
Zitten jullie wel eens met deze vraag? Ben ik een kind van God of ben ik het niet? Die vraag is natuurlijk ook beslissend voor de komende zondag. Als de nodiging uitgaat naar de tafel van de kinderen. Hebt u voor uzelf daar al een antwoord op gekregen? Een antwoord van God zelf. Want gemeente, hier luistert het nou. Het gaat er niet om wat u van uzelf denkt. Ook niet wat anderen van u vinden. Maar het gaat er voor ons allemaal om. Wat vindt God van ons? En als u daar nooit echt benieuwd naar was, en zelf gedacht hebt, ik geloof wel, dus dan is het toch goed, dan bedriegt u zich nog voor eeuwig. De Heer Jezus immers waarschuwt ons zelf heel ernstig niet, dat op die grote dag van het oordeel er velen zullen zijn, velen, niet weinigen, maar velen, die zullen zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, in uw naam duivels uitgeworpen? En dan zal ik hen openlijk aanzeggen, zegt de Heere, ik heb u nooit gekend. Ga weg, gij die de ongerechtigheid werkt. Daar snappen ze niks van. We waren het toch? We zijn het toch? En ze hebben nooit met ernst de mogelijkheid onderzocht of ze het wel waren. Ze hebben nooit met David uitgeroepen, zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. Dat is de kerk, de ware kerk, de levende kerk. Die kan alleen maar gerust zijn als de Heere het zelf zegt. Heel persoonlijk. Misschien dat iemand zegt, ik begrijp dat niet zo goed. Moet ik dan een stem horen? Nee. Hoe is het dan wel? Ja, gemeente, ik zeg het u wel. Maar u zult het alleen echt weten. Als u het zelf ook meemaakt. Het echte geloof is een zaak van persoonlijke ondervinding. Dat is geen theorie. Dat is niet iets wat je aanneemt. Dat is iets wat je ontvangt door de Heilige Geest in je eigen hart. Want daarvan zegt apostel Paulus, en deze geest, de Heilige Geest, getuigt met onze geest, dat we kinderen van God zijn. En hou het altijd maar bij onze oude Heidelberger. Het eerste antwoord, de vraag, wat is uw enige troost? En daar eindigt hij mee, dat hij mij, hoort u het? Hij mij door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. Ik hoor iemand zingen. Zing je mee? Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat zoete getuigenis van de Heilige Geest die je innerlijk zeker maakt dat je een kind van God bent. De geest van de aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Misschien dat u nu vraagt, wat mag, wat heeft dat nu te maken met deze tekst? Mag u altijd vragen. U mag verwachten van uw predikant dat hij u het woord recht uitlegt. En dan moet je ook om bidden, want hij kan het zelf niet. Uw gemeente, de Heilige Geest spreekt in het woord. Want heel het woord is door de Geest geïnspireerd. Daar kan je van A tot Z op aan. En dat weet je, als de Geest van God in je eigen hart is. Is er een samenstemming, een zoete eenheid tussen de geest die het woord heeft geïnspireerd en de geest die werkt in je hart, waardoor je overgeeft aan het woord en weet, dit is waar. En de rest niet. Ik wil alleen naar God luisteren en verder naar niemand. En wat zegt de Heilige Geest nu van Zacharias en Elisabeth? Zij waren beide rechtvaardig voor God. Dat spreekt de Heilige Geest uit over deze twee mensen. rechtvaardig voor God. En u vraagt u misschien, of weet u het? U hoort het wel te weten, en u zal het ook al weten. Maar als u het weet, wil u het altijd weer horen. Er zijn zaken, gemeente, daar krijg je niet genoeg van. Daar weet je altijd te weinig van. Die zijn zo hoog, zo diep, zo groot, zo heerlijk. Hij zegt, ik wil het weer horen, ik wil het weer horen. Zoals een jongen en een meisje die smoor verliefd zijn op elkaar, wel 100 keer op een avond zeggen, ik hou toch zoveel van je, ik ben zo gek op je. Dan zegt dat meisje nooit, ja dat weet ik nou wel. Integendeel, de 100ste keer vindt ze het nog mooier dan de eerste keer. Snap u, dat is de liefde. Het ware geloof, gemeente, dat werkt nou eenmaal door de liefde. En dat heeft zoveel schitterende kanten, maar deze kant is wel de mooiste misschien. Rechtvaardig. Wat is rechtvaardig? Wanneer bent u, ben jij rechtvaardig voor God? Weet je dat? Want zoals we hier zitten en staan, we binden daar geen doekjes om, is het van tweeën één. Of wij zijn rechtvaardig voor God, of wij zijn verdoemelijk in Adam. En daar is niets tussen. Denk erom. Het is één van beide. En als u straks, en wie weet hoe gauw, voor God moet verschijnen, dan moet u rechtvaardig zijn voor God. En niet alleen dan, maar ook nu. Want een mens die niet rechtvaardig is voor God, die leeft onder de toren van God. Die leeft niet onder de zegen van God. Die maakt zich van alles wijs, maar heeft niks. God is alles. Zijn liefde, zijn gunst, rechtvaardig voor God. Nou, misschien kent u dat prachtige lied. Ik vroeg niet, mijn ziel, doorziet ge uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dat hield me niet echt bezig, zei die dichter. Ik wist wel dat nodig was. Maar ik dacht er niet zoveel aan. Want ik kon eten en drinken en slapen en werken en ik kon alles doen. Niet rechtvaardig voor God. Wat een ellende. Wat een eeuwige ondergang. Wat een oneindige droefenis. En wat is nu het zoete evangelie, gemeente? Dat die rechtvaardigheid die u nodig hebt voor God, u ook vanavond weer verkondigt. En aangeboden worden. Maar er moet een ogenblik in uw leven komen dat u die rechtvaardigheid persoonlijk aanvaardt en ontvangt. Want die rechtvaardigheid is eigenlijk niet alleen zozeer een zaak. Het is vooral een naam. Jezus. Jezus. Er is geen naam onder de hemel die zoeter is. Voor het hart. Want u hebt niks, ik ook niet. Dat hebben wij. En als u aan het avondmaal komt, komt u om te belijden dat u midden in de dood ligt. En dat u in uzelf alleen maar één klomp zonde bent. Dat u helemaal niet rechtvaardig bent op geen enkele manier, dat u niets kunt en niets hebt en niets wil dan alleen maar zondigen. Dat is onze natuur. Zo diep zijn wij gevallen, daar is ook niks aan te verbeteren, daar is ook niks aan te veranderen. Die oude natuur moet gekruisigd worden. En daar moet u wel achter komen. Want gemeente, het is wel altijd zo, de weg naar de redder gaat altijd via de rechter. En die mensen die straks bedrogen uitkomen, waren het daar niet mee eens. Die zeiden, dat hoeft zo niet. Zo zwaar hoeft dat niet. Nee hoor, we geloven in Jezus, we kiezen voor Jezus, we zijn blij in Jezus. Maar Jezus houdt heel niet van zulke mensen. Waar houdt hij dan wel van? Van bedelaars. Van zondaren. En wat is een zondaar, gemeente? Dat is iemand die alleen maar zonde is en zonde doet en zonde heeft en verder niks. En daarom zegt Heer Jezus, ik heb niks van ongerechtigheid en daarom kom ik bij u. Ik zoek het bij u. Ik verwacht het van u. Ik hoop op u. Gemeente, als dat dan zo is, zo heel eenvoudig, hè, dan vindt die zalige ruil plaats in je leven. Want de Heer Jezus doet niets liever dan uitdelen. Hij deelt zo graag uit, daarom mogen de kinderen van God zeggen, de kerk, en uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen genade voor genade. Genade is het tegenovergestelde van verdiensten, en wie oprecht in Christus gelooft en met zijn zonde en ellende bij hen terechtkomt en door hem wordt vrijgemaakt, ja gemeente, dan heb je zijn gerechtigheid. Gerechtvaardig voor God is dat je in overeenstemming bent met Gods recht en wet. Je straf, je verdoemenis. Nou, daar hoor ik niet graag over, zegt iemand. Ik hoor liever over genade. Dat is dan jammer voor je. Want als dat niet verandert, gaat dat niet goed. Je moet daarvan willen horen. Want het is de waarheid. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Lieve gemeente, hebben jullie het wel eens gevoeld? Heren, als u met mij zou doen naar ik waardig ben en verdiend heb, dan kunt u maar één ding doen, eeuwig wegdoen. Dat is rechtvaardig. De Heere is recht in al zijn weg en werk. En onlosmakelijk verbonden daarmee, zijn goedheid kent in het gans heelal geen terk. Geen grens, rechtvaardig bent u in Christus. En als u oprecht in hem gelooft, met hem verenigd bent, is alles wat de Heer Jezus heeft verdiend, persoonlijk voor u. En dat verandert nooit meer. Dat is niet afhankelijk van je gevoel, dat is nergens van afhankelijk, dat is alleen afhankelijk van hem. Ik geef mijn schapen het eeuwige leven. Hij is de Heere, onze gerechtigheid. En wie Jezus heeft, heeft alles. En hem niet, heeft niets. Zij waren beide rechtvaardig voor God. Beide. Ja, die mens had een band, hè. Huwelijksband. Liefdesband, dat is mooi. Maar gemeente, er is een veel mooiere band, hè. Misschien heb ik het wel eens vaker verteld, maar het heeft me toen zo getroffen en als ik deze dingen zeg, dan komt dat gelijk weer bij me boven. U vergeeft mij dat wel. Ik moest dus ergens spreken. En daar was een man die altijd het gebed deed. En u mag gerust weten, ik heb weinig mensen ontmoet in mijn leven die zo dicht bij God waren. In dat consistoriegebed. Ik had altijd al een preek. Voordat ik ging preken. Maar toen had die man zijn vrouw verloren. En toen vroeg ik aan hem. Kan je het een beetje dragen? Toen kwam er een glans op zijn gezicht. Hij zei, het gaat best hoor, dominee. Want de nacht voordat ze stierf, toen maakte ze me wakker. En toen zei ze, man, we hebben door Gods genade een goed huwelijk gehad. En je weet hoeveel ik van jou. Maar ik hou veel meer van Christus. En ik verlang zo naar hem. En weet je wat ik zei, zei hij. Meid, ik denk er net zo over. Een band samen. Gelukkige mensen. De Heilige Geest getuigt het van hen. En de Heilige Geest getuigt het nog in de harten van de gelovigen. Daar moet het en mag het ons om te doen zijn en dat doet de Heer niet één keer, dat doet hij steeds weer. Daarvoor heeft hij ook het heilige avondmaal ingesteld om ons geloof te versterken en ons te verdiepen in de kennis van hem. En dat is de geestelijke honger van iedereen die recht aankomt. Heere, mag ik nog eens een blijk van uw gunst ontvangen? Mag ik nog eens een kruimel eten die daar valt voor de rondjes van de tafel van de Heer? U bent de almachtige Heere. Gemeente, wat zou dat groot zijn als we zo hongerig en dorstig naar hemzelf aan mogen komen. En dan het getuigenis weer bij vernieuwing in onze ziel mogen ervaren. En deze geest getuigt ook met mijn geest. Dat ik door genade een kind van God ben. Een erfgenaam van het eeuwige leven. Tot in alle eeuwigheid. Hem straks loven en prijzen. Van eeuwigheid bemind. Tot in eeuwigheid bemind. O gemeente, daar is toch geen groter wonder niets mee te vergelijken. Hoe heerlijk en begeerlijk dat is, een kind van God te zijn. En dat van hemzelf te mogen weten, in het getuigenis van de Heilige Geest. Maar, ik ben u nog iets schuldig, want ik heb u nog niet verteld waarom ik mijn eerste gedachte hun kroon heb genoemd. Maar er zijn onder u vast wel veel bijbelvaste mensen die dat al lang in de gaten hebben. Want weet u waar ik aan dacht, gemeente, toen ik deze stof ging voorbereiden? Toen dacht ik aan wat apostel Paulus schrijft aan zijn beminde zoon Timotheus. Vanuit de gevangenis, toen hij bijna aan het eind van zijn leven was. En weet je wat hij schreef? Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Ik heb de loop beëindigd. En voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke de rechtvaardige rechter mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar allen die zijn verschijning ook in waarde, of waar je ook vandaan komt, heeft lief gehad. Heb je hem lief? Heb je de Heer Jezus lief? Heb je zijn verschijning lief? Mag je door genade zeggen, ja, zulk een is mijn liefste. Lieve Heer Jezus, u heb ik lief. Want u verlost mij, u vervult mij, u maakt mij zalig, u maakt mij klaar. De Heer, een toebereid volk, om straks eeuwig God te gaan grootmaken in alle volmaaktheid. En heb u daar nooit eens zin in? Als het goed is toch wel, hè, gemeente? Dat is een kroon. De kroon der rechtvaardigheid. De apostel Paulus mocht het in het geloof heerlijk zien. Die ligt klaar. Voor allen die rechtvaardig zijn in Christus, verlost van hun zonde en vernieuwd door zijn geest, op weg naar de eeuwige heerlijkheid. Maar nu in de tweede plaats, bij die kroon hoort hier op aarde een kruis. Ik zeg hier op aarde. En als we dat even tegenover elkaar zetten, gemeente, dat hele kleine poosje hier op aarde. En dan die eindeloze heerlijkheid. Eeuwig, eeuwig, eeuwig. Voel je het wel eens? Eeuwig. Wat is dan dat hele kleine poosje hier? De apostel zegt het ook, het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Ach, konden we dat altijd maar zo voelen, hè? We hadden wel iets van hemel op aarde. Maar we weten wel, we zijn nog in de strijd. En ook de kinderen van God die in het hart kijkt in de psalmen. Ach, wat hebben ze getopt vaak. En wij ook. U niet? Ik ben maar een topper. Ik wil het eerlijk weten. En toch door genade. Het oog omhoog. En het hart naar boven. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieve loven, is daar waar men Jezus ziet. Hier het kruis. Wat was hun kruis? Geen kinderen. Als een zwaar kruis. Helaas tegenwoordig voor velen niet. We leven in een verschrikkelijke tijd. Tegennatuurlijk, onnatuurlijk. Niets is meer natuurlijk dan twee jonge mensen die gaan trouwen en elkaar lief hebben, dat ze uitzien naar de kinderzegen. Daar is niets wat meer normaal is. Maar tegenwoordig zegt men nog maar geen kinderen. Nee, moet eerst nog dit, moet eerst nog dat. En hebben de drie nou snel genoeg? Is dat bijbels, gemeente? Het is net het tegenovergestelde. Maar goed, daar gaan we verder niet door. Maar het is toch goed dat even gezegd wordt. Deze mensen zagen uit naar de kinderzegen. Waarom wil je kinderen hebben? Staat toch in het huwelijksformulier? Dat is de tweede reden waarom God het huwelijk heeft ingesteld, opdat de kinderen die ze nemen zullen, nee, de kinderen die ze krijgen zullen, hem tot eer, hun tot zaligheid, zouden opvoeden. Maar zij kregen ze niet. En ze wilde het zo graag. Ze was onvruchtbaar. En u begrijpt wel, dat is spannend. Als je het zo graag wil, jaar gaat voorbij. Er gaat nog een jaar voorbij. En nog één. Het gebeurt niet. En dat is het ergste nog niet. Niet? Nee, want in de cultuur van de Bijbel, in Bijbelse tijden, was onvruchtbaarheid niet alleen een kruis, waardoor mensen ook meeleefden en meeleden, maar het werd veel meer gezien als een vloek. De vloek van God rust op jou. Hij slaat je met onvruchtbaarheid. Psalm 128, daar ziet de psalmist. De man die de Heere gezegend heeft. De kinderen als olijfplanten rondom de tafel. Ziet u in gedachten heel die tafel vol. Wat een zegen, wat een zegen. Alzo is de man die de Heere gezegend heeft. Ja, dat staat er toch. En wij? Een lege tafel. Niets. Geneen. Daar zitten dan twee kanten aan in gemeente. Later zegt Elisabeth, en denk erom dat ze daaronder geleden heeft. De Heere heeft de smaadheid bij de mensen van mij weggenomen. Ze werd gelasterd. Jullie knijpen de kat in donker. Er is bij jullie wel meer aan de hand. God weet het hoor, en God ziet alles. Wij weten het niet, maar we zien het wel. De vloek van God rust op jullie leven. Jullie doen wel vrouwen, maar jullie zijn het niet. Snapt u? Zo werd er naar hen gekeken. Toen Johannes geboren was, was ook dat een zwaar punt voor Elisabeth. De Heere heeft mijn smaadheid weggenomen. Ja, je kan wel makkelijk zeggen, hè, gemeente, je moet je van mensen niks aantrekken. Maar zo is het niet hoor. Mensen zijn soms heel erg hard. Als mensen kwalijk spreken over elkaar, lasteren over elkaar, dat werd gedaan. Tegen Zacharias en Elisabeth. Doe daar nooit aan mee, hoor gemeente. Want wie Gods volk aanraakt, die raakt Gods oogappel aan. Dit zijn twee oogappels van God. En ze werden in Israël gelasterd. Doe daar nooit aan mee, hoor. Want dat komt als een boemerang een keer naar jezelf terug. Het behoort in de gemeente des Heren zo niet te wezen. Dat we elkaar lasteren. Maar dat we elkaar bouwen. Dat we elkaar lief hebben. Dat we bidden voor elkaar. Dat we als een muur om elkaar heen staan. Als er nood is. Als er pijn is. Dat is het wat de Heren door zijn geest werkt. Maar de andere dingen zijn vruchten van het vlees en werken der duisternis. En daar hebben Zacharias en Elisabeth enorm onder geleden. En daar kunnen Gods kinderen en knechten ook nu onder lijden, gemeente, denk erom. Wees voorzichtig, want de Heere zal het een keer zien en zoeken. Er was nog iets. De aanvechting. De aanvechters, de strijders, komen niet alleen van buiten. Die zit ook van binnen. Misschien hebt u daar ook last van. Als je dan een kind van God bent. En je hebt zo vurig gebeden. Heere, mogen wij ook kinderen krijgen. En mogen we daarin uw zegen genieten. En het komt niet. Komt er dan ook niet de aanvechting? Denk je dat de duivel stilgezeten heeft, gemeente, in het leven van Zacharias en Elisabeth? Die zit nooit stil. En hij komt altijd op de schepen die diep liggen, de zeerovers. Nooit de schepen die hoog liggen, die zijn toch leeg. Maar die schepen die zo diep liggen, die bijna zinken soms. Daar komt die duivel op af, die zeerover. En laat zijn kinderen niet met rust. Dat is geen goed teken als je altijd door de duivel met rust gelaten wordt, gemeente. Niet dat je daarna moet verlangen naar narigheid, dat bedoel ik niet. Maar het kan niet anders. Onze catechismus zegt het naar de schrift, dat de driehoofdige vijand, de duivel, de wereld, ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten. Ook in een week van voorbereiding kan dat zo zijn, dat je zo aangevochten wordt, dat er zoveel in je leven is, wat je aanklaagt. Wat je zegt, dat klopt toch niet? Dat kan toch niet? Zo kan ik toch niet aan het avondmaal? Terwijl toch je ziel schreeuwt naar een blijkje van zijn gunst en een teken van zijn liefde. Aanvechting. Kruis. Als. Ja, en dan nog iets. Dat is ook zwaar. Gemeente, hebben jullie wel eens echt gebeden? Nou, je zegt, ik bid elke dag vele malen. Ja, maar ik bedoel echt gebeden. Nou wordt u een beetje boos op mij en zegt, wat denkt u wel, dominee, bidden wij dan niet echt? Durft u daarover te oordelen? Nee, gemeente, ik oordeel niet over jullie. God zal dat doen. En die kent en weet elk gebed. Maar ieder kind van God weet het verschil. Tussen bidden en bidden. Ieder kind van God kent het woordje amen. Als je gebeden hebt. En onder het bidden. Of je staat op van je knieën. Het zal vast en zeker zijn. Want in het bidden, echte bidden, raak je nood en je schuld en je last aan God kwijt. En ervaar je dat Hij het overneemt. Je leest bijvoorbeeld bij Hanna, die onvruchtbaar was, dat ze bad in de tent bij Eli, u weet het wel, die dacht dat ze dronken was. Maar dat ze de tent verliet en haar aangezicht was zodanig niet meer. Ze was nog diezelfde onvruchtbare vrouw. Ze had nog helemaal geen kind. Was nog niets veranderd. En toch was alles veranderd. Want ze was haar nood aan God kwijtgeraakt. En had gevoeld, mijn God zal mij horen. Ja, dat is iets zo moois, hè. En iets zo teers. Amen. Je leest het bijvoorbeeld bij die tollenaar in de tempel. O God, wees mij de zondaar genadig. En dan gaat hij naar huis. Gerechtvaardigd. Vrijgesproken. Met zijn nood en schuld kwam hij bij de Heere. En de Heere nam het over. Zo werkt God. De levende God. Het levende gebed. En die mensen hadden gebeden. En geloofd. God zal mij horen. En het gebeurde niet. Je hebt je vergist. Je hebt het maar gedacht. Omdat je het zo graag wilde. Het is wat. Ja, het leven van het geloof, gemeente, is een strijd. Het is ook een kruisweg. Worden aangevochten. Klopt niks van bij jou. Dat is de tactiek van de duivel. Bij de mensen bij wie het echt niet klopt, zegt hij, met jou is het goed hoor. Laat je maar niks wijs maken. Laat je geloof maar niet afpakken hoor. Hou je maar vast. En tegen degene bij wie het wel waar is, gemeente, zegt hij, er klopt niks van bij jou. Die duivel keert het altijd om. Maar God brengt alles op zijn plek in je leven. Want die duivel wint het niet. Dat is de hond die je naar God moet uitdrijven. In al je nood, in al je strijd, steeds weer. Zal zien. En de Heere vervult zijn woord. En de Heere verhoort de gebeden van zijn kinderen. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Maar gemeente, het gaat zo vaak door de weg van onmogelijkheid. Begrijpt u die weg? De weg van onmogelijkheid. Want daar zijn ze nu. Ze zijn oud. Alle hoop aan hun kant was nu echt voorbij. Ik heb wel eens meegemaakt een enkele keer in mijn ambtelijk leven dat mensen 15 jaar getrouwd waren en toch nog een kindje kregen.
Kon nog net.
Maar dat kan hier niet. Er staat, ze zijn beide verre op hun dagen gekomen. Dat betekent, ze zijn oud. Een priester mocht dienen tot het einde. De levieten niet. Die moesten ophouden met 50 jaar. Want ze deden het zwaarste werk. Maar de priesters mochten dienen zolang ze konden. Dat was een ambt voor het leven. En nu waren ze allebei oude mensen. Ver over de leeftijd dat je nog een kind zou kunnen krijgen. Onmogelijk. Gebed niet verhoord. Onmogelijk. Ik heb me vergist. Alles even onmogelijk. Wat een weg, hè. Heb je die weg ook wel eens in je leven gehad? Onmogelijk om zalig te worden. Alles onmogelijk aan mijn kant. Onvruchtbaar. Uit mij geen vrucht in eeuwigheid. Heere, het kan nooit. En dan ben je juist op je plek. Want, geliefde gemeente, de discipelen van Christus hebben datzelfde gevoeld. Toen ze eens uitriepen, wie kan dan zalig worden? En dat is nou het heilgeheim in het leven van Gods kind. Het kan niet. Het kan nooit. En dan het eeuwige wonder. Het gebeurt toch. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk. Bij God. Zalig worden is een wonder. Zalig worden is het grootste wonder. Zalig worden, dat zal de hemel vullen met bewondering en aanbidding tot in alle eeuwigheid. O gemeente, zalig worden is het grootste wonder. En als nooit geen wonder geworden is in uw leven, is echt niet waar. Dan hou je voor de gek. Het gaat door de onmogelijkheid heen. Aan onze kant. En dan wordt het wonder geboren. Aan Gods kant. En wat is het doel? God alleen krijgt alle eer. Alle eer. Er blijft voor ons geen kruimel over. Niets. Daar werkt God op aan. Door de onmogelijkheid heen aan de kant van de mens. Verheerlijkt hij zijn wonderen. Want daar gaat het wonder gebeuren. Zacharias beleeft een hoogtepunt. Want hij mag als priester. Het lot is op hem gevallen. Gebeurde niet vaak. Om de beurt, maar er waren velen. Er was maar één tempel. En mocht hij dienen. En hij mocht het reukofferaltaar bedienen. In de tempel, ik heb het nu niet over het heilige der heiligen, maar over het heilige, de dagelijkse offers. Daar stond het brandofferaltaar. En daar werd dagelijks het lam geslacht. En elk lam, wat al die honderden jaren door, elke dag geslacht werd, was één groot verlangen, één heerlijke profetie, één grote afbeelding van het lam van God, Christus. En de gelovigen van het Oude Testament, er staat in Hebreeën 11, zij hebben van verre gezien en geloofd en omhelst. Het lam. En in het lam zaligheid en vrede gevonden. Niet in dat lam wat geslacht werd, want dat was maar een afbeelding. Maar dat ze door het geloof mochten zien op het lam van God. Zo zal het ook zondag zijn, gemeente, als u alleen maar een stukje brood eet en u eet het lam niet, hebt u brood meer niet. Maar als u door het geloof het lam van God mag eten en u mag door de kracht van de Heilige Geest in uw hart ervaren, dat lam is voor mij geslacht, als geestelijk eten.
Kijk, dat was de werkzaamheid van het geloof toen en nu, want dat verschilt in wezen nooit. Alles is gericht op het Lam van God. Hij is de enige grond van onze zaligheid en alleen zijn offer is een betaling voor onze zonde. En in dat brandoffer werd dat Lam verbrand. En dat beeldde af natuurlijk de helse smart, de toren van God die wij verdiend hebben. En liet de Heere zijn volk voortdurend zien. In dat Lam is mijn toren geblust, is de straf gedragen, is de verlossing teweeg gebracht. Alles gaat om het Lam van God. En als dat offer dan gebracht was, en dat was nu het werk van Zacharias, dan ging de priester naar het reukwerkofferaltaar en strooide hij wierook op dat altaar. En heel de tempel werd vervuld met de geur van die wierook, die liefelijke, heerlijke geur, liefelijk in de neus van de Heere Zebaoot. En dan kringelde de rook omhoog als een steken van de gebeden der heiligen die op grond van dat offer nu vroegen om de zegen van de Heere, om zijn gunst en om zijn liefde. En ze kregen het. Dat was nu het werk van Zacharias. Ook nog dit gemeente, dat heb ik u nog niet verteld. Als Zacharias betekent letterlijk, dat heeft hij heel zijn leven gehoord, de Heere gedenkt. De Heere gedenkt aan zijn woord, aan zijn trouw, aan zijn belofte. Hij gedenkt, hij vergeet niet, hij doet het, wat hij belooft. Dus Zacharias hoorde dan heel zijn leven, zijn naam, de Heere gedenkt. En nu staat hij bij dat reukwerkaltaar. En ineens staat daar de engel Gabriel. Hij schrikt zich wezenloos. En ineens begint hij te beven. En te vrezen. Waarom toch? De hemel komt op de aarde. De engel, zuiver, heerlijk, de glans van de hemel. En daar sta je dan, als zondig, nietig mensenkind. We zien dat overal. Als de Heere ons iets moois gaat vertellen en geven, dan maakt hij ons altijd eerst heel klein. Dat doet de duivel niet. Dat is het grote verschil. En zij vreesden met grote vrees. Wie? De herders. Ziet, ik verkondig uw grote blijdschap. En ze vreesden met grote vrees. En ze waren zeer bevreesd. Wie? De vrouwen bij het graf. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Snapt u het? Een mens wordt klein in de tegenwoordigheid van de hemelglans. God maakt en houdt zijn kinderen klein. En dan klinkt het: vrees niet, Zacharias. Jij niet. Iedereen moet hier vrezen, die nog buiten Christus is. Ieder mens op aarde moet vrezen, die het Lam van God niet kent en lief heeft. Die moet vrezen, maar u hoeft niet te vrezen. Juist jij die zo bang bent, jij hoeft niet te vrezen. Want je bent rechtvaardig voor God en uw gebed is verhoord. Ja, gemeente, het kan lang duren, hè. Gebed en de verhoring. Maar weet u wat wel vaak gebeurt? Ook al liggen er jaren tussen, ook in ons leven kan dat gebeuren. Dat u bidt voor een kind, ik noem maar een voorbeeld, en u ziet dat kind de wereld ingaan. Ik ken de voorbeelden ook uit de praktijk. En u ziet ze heel goddeloos de brede weg opgaan. En toch blijft u bidden. En onder het bidden wordt u steeds van tijd tot tijd gewaar. Mijn God zal mij horen. En ik ken ouders die het hebben mogen zien. Na vele jaren. Ik heb een goede vriend in de hemel. En die had zo'n lastige jongen. En die ging zulke rare dingen doen. Maar we waren heel nauw met elkaar en deelden veel van onze hartsgeheimen. En hij zei altijd tegen mij, en toch zal hij terechtkomen. En toch zal de Heer hem trekken. En het is gebeurd. Ja, gemeente, uw gebed is verhoord. En uw gebed wordt verhoord, ook uw gebed. Elk gebed van het geloof wordt verhoord. En daarin gaan we God bewonderen. Uw vrouw Elisabeth, die onvruchtbare oude vrouw, die zal een zoon baren. Wat dubbel onmogelijk is, gaat nu gebeuren. Omdat er geen grenzen zijn aan de macht en de liefde, aan de heerlijkheid van God. Ja, en daar kan ik niet meer op ingaan natuurlijk, gemeente, want dat is natuurlijk wel vreselijk, hè. Dat Zacharias het niet gelooft, hè. Ook de allerheiligsten, nog maar zo'n klein beginsel. Nee, daar kunnen we natuurlijk niet blij mee zijn. Helemaal niet. Maar toch, we zijn ook vaak zo zwak, hè. Met alles wat we in ons leven ontvangen hebben, zijn we toch zulke stumpers. Ik praat het ongeloof niet goed. Doe ik nooit. Maar nee, ik ben er ook niet blij mee. En toch, je kunt zo begrijpen als het goed is. We beschikken ook niet over het geloof. Wij zijn bedelaars. En het ongeloof is en blijft zonde. En Zacharias wordt ook bestraft, zeker. Maar hij krijgt een milde straf. Hij kan niet meer praten. En u mag die elke dag, elk ogenblik daarin ervaren dat God het zal doen. En als straks zijn mond open gaat, gemeente, dan vloeit zijn mond steeds over van Gods eer. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. Een zoon baren, Johannes. God is genadig. Wat weet u, dat betekent Johannes, Johanna, Jan. Wat voor naam er ook van is afgeleid. God is barmhartig. God ontfermt zich. God is liefde. God is genadig. Dat zal die van jongs af aan horen. En dat kind zal van jongs af aan met de Heilige Geest vervuld zijn van de moederschoot af. En hij zal tot blijdschap zijn. Oh, wat zijn ze blij geweest, gemeente. Toen dit kind geboren werd. En ze mochten weten dat kind van jongs af aan, van de moederschoot af, een kind van God was. Ja, dat kan ook, hè. Zijn misschien aanstaande moeders in ons midden, of denk eraan, als het zo mag worden, gezegende omstandigheden. Dan moet je er altijd goed aan denken, hoor, dat de Heer al vanuit de moederschoot dat wonder van genade wil doen. Moeten we niet te klein overdenken, gemeente. We zijn er een beetje vreselijk aan gewend. Ja, kinderen, kennen die God? Groeien die op tot eer van God? Ja, het zijn kinderen, hè. Ze spelen en ze vechten en ze zitten niet in over hun ziel. Jawel, kinderen van God zitten in over hun ziel. Als ze 3 zijn, als ze 8 zijn, echt waar. Ik heb een nichtje verloren, heel lang geleden. Ze was 3. En ze waren dat kindje vaak kwijt. Ze verstopte zich. En als ze haar vonden, vonden ze haar vaak op haar knietjes. Bidden. En ze zat een keer onder de tafel. Gewoon de tafel. En daar stond een kan met kokende koffie op. En toen trok ze zich op aan het kleed. En ze kreeg die kan met kokende koffie over zich heen. En daaraan is ze bezweken. En de kinderen van God van heinde en ver zijn gekomen om een koningskind te begraven. Het zijn de wonderen God. Kind verloren, zeker de smart. Maar een kind hierboven, hier, bij hem, Die kinderen zijn niet verloren. Die verlies je niet. En als je dan met een levend geloof aan elkaar verbonden bent, gemeente. En al die banden van de aarde weg zijn. Vader, moeder, kinderen, man, vrouw. En die ene band je volmaakt voor eeuwig verenigd. Nee, dan ga je niet verloren. Blijdschap. Als straks de tong van Zacharias is losgemaakt. Wat een blijdschap. En hij zal velen tot blijdschap zijn. Ja, en als u de geschiedenis van Johannes de Doper dan kent. Die kent u natuurlijk wel. En u weet hoe Johannes de Doper ging preken. Gij adderen gebroedsel. Wie heeft u aangewezen om de toekomende toren te ontvlieden? Breng dan vruchten voor der bekering waardig. Is dat nou blij maken? Die vrouw die jij hebt, koning Herodes, die moet weg. Want je leeft in hoererij. Is dat ook blij maken? Ja. Zonder bekering, gemeente, zonder ware bekering, zal er ook nooit ware blijdschap zijn. Dat is gewoon zelfbedrog. De ware blijdschap gaat in de weg van de ware bekering. Onze catechismus heeft het dan ook zo prachtig samengevat, hè? Wat is de ware bekering? Een hartelijk leedwezen en een hartelijke vreugde in God door Christus. Ja, Johannes de Doper, ik moet gaan ophouden, gemeente, maar die heeft ontzettend veel mensen blij mogen maken. Doordat hij zo eerlijk predikte, kwamen ze tot ware bekering. En daar bleef hij natuurlijk niet bij staan. Want wie heeft Christus heerlijker verkondigd dan Johannes de Doper? En deze tekst, zie het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Voor hoe ontelbaar veel mensen is deze tekst de weg, de poort naar God geweest. En hebben ze die mogen horen met geloof en ervaren dat ook persoonlijk hun zonden werden weggenomen. Ik kan u de voorbeelden verhalen, ik doe het nu niet meer. Maar het gaat door, gemeente. Dat woord van Johannes de Doper is zo'n rijk gezegend woord geweest. Heeft al zoveel blijdschap veroorzaakt. Hartelijke blijdschap in God. Vanwege de vergeving der zonden. En de hoop op het eeuwige leven. En dat woord dat gaat nog door. Dat zal tot aan het einde van de tijd zijn kracht en heerlijkheid behouden. En zullen velen een schare die niemand tellen kan. Ook door dit woord. Zie het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Zalige beleving. Ook mijn zonde. Dan rechtvaardig voor God. En eeuwig leven met God. Amen. Psalm 85 vers 3. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. 185 vers 3.
Sorry, 85.
Laten we nu met dankzegging eindigen. Het leven en de dood, de zegen en de vloek, mochten wij in uw naam verkondigen, Heere. Het mag de vrucht zijn dat ieder door uw genade de zegen kiest. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen, alleen bij u. O bron van troost en licht. Heb ook moedig dank voor alles wat u ons gaf. En geef dat we het woord bewaren en zullen doen. En zo mogen uitzien naar de ontmoeting met u. De komende rustdag als u de bedelaars gaat voeden aan uw tafel. En dan is één kruimel al een eeuwig wonder. En één druppel van het bloed toegepast aan onze ziel, al zo zalig. Vrede door het bloed des kruises. Heere, woon en werk in het midden van ons. Vergeef ons genadig wat in spreken en luisteren niet was naar uw heilige wil. En zie ons aan in de zoon van uw eeuwig welbehagen. Amen. We zingen tot slot Psalm 106, vers 3. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, terwijl gij uit onbezweken trouw uw uitverkorene toe wilt voegen. 106, vers 3. Ontvangt nu de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.